Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering hoor je Karim Schelkens, hoogleraar en decaan voor de Tilburg School of Catholic Theology. Hij hield op 22 september jongstleden zijn oratie met de titel Strepen trekken door de tijd, over kerkhistorische geletterdheid. Meneer Schelkens, fijn dat u me te woord staat.
Ja, goedemiddag.
Onlangs hield u uw oratie vanuit het idee dat we een ontkerkelijking meemaken in het Westen en de aanname die daaraan gekoppeld wordt dat we dus ook in de toekomst religie niet meer nodig hebben. Dat is een soort basisaanname. Hoe merkt u dat? Hoe ziet u dat?
Ja, klopt. Je ziet het een beetje overal natuurlijk. Ik bedoel, als je vrije tijd of je kijkt in de media enzovoort. Maar ook onder intellectuelen aan de universiteit zie je dat de gedachte is dat religie in onze samenleving, politiek, maatschappelijk enzovoort, eigenlijk nog geen rol meer heeft van betekenis. Dat wordt algemeen aangenomen en het interessante daaraan is dat dat wat in spanning zit met hoe wij denken, als Westerlingen dan, of als Europeanen, over de rest van de wereld. Omdat we nogal de neiging hebben om te denken, zoals het hier is, is het overal en zal het overal worden. En daar zit dan makkelijk een soort projectie aan. Mm. En dat vind ik als onderzoeksgegeven heel boeiend. Omdat als je rondkijkt wereldwijd, dat je andere gegevens en ook andere cijfers ziet, bijvoorbeeld rond religie, dan wat je hier hebt, zit een grote spanning op. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers van het Sociaal-Cultureel Planbureau in Nederland, dan zie je dat meer dan de helft van de Nederlanders aangeeft niks met religie meer te hebben. Dat is een heel groot cijfer, een heel groot aandeel. Je had nog 48% die dat wel doet, en wat dat dan allemaal inhoudt, kan ook heel gevarieerd zijn. Maar als je wereldwijd gaat kijken, dan is dat iets heel anders. Dan zie je bijvoorbeeld wereldwijd zie je dat de cijfers neerkomen op ongeveer 84% die wel religieus geaffilieerd zijn en dus een 16% niet. Dat is een grote kloof tussen wat er in Nederland gebeurt en in andere werelddelen bijvoorbeeld.
En dat stuurt ons begrip van de gang van zaken in die andere werelddelen, zegt u?
Ja, dat stuurt echt onze interpretatie soms van wat er in de wereld gebeurt. Ik bedoel, en wat feitelijk zo is, religie hier weinig rol speelt, dan is onze analyse van hoe een maatschappij werkt, politiek, in de media, in het middenveld, in de organisaties enzovoort, die gaan wij projecteren op andere gebieden, ervan uitgaand dat het daar ook zo is, waardoor je soms een fout begrip krijgt van de zaak. En je ziet dat ook wel doorspelen. Kijk naar de verkiezingsstrijd in de VS bijvoorbeeld, die kan je eigenlijk niet helemaal begrijpen als je niet ziet hoe die maatschappij ook religieus in elkaar zit. En dat is een westerse maatschappij. Maar net zo goed, het conflict in het Midden-Oosten nu, dat kun je niet begrijpen zonder te zien dat religie een fundamentele rol speelt en die geschiedenis daarvan, met wat er nu in Israël en Gaza gaande is. Net zo goed in Oekraïne en de clash met Rusland, daar ook. Dus een religieus-ideologische agenda is heel bepalend voor de politieke agenda. En dus doordat wij religie en politiek hebben ontkoppeld, begrijpen we niet altijd dat we, om politiek elders te begrijpen, toch iets moeten weten over religie. Dat is mijn punt voor een stuk.
Ja. En is het dan zo dat onze houding, laten we zeggen, in Nederland oké is? Of pleit u ook binnen Nederland voor een soort herwaardering of in ieder geval een blijvende verbinding met die religieuze geschiedenis die dus aan het uitdoven is, nemen we maar aan? Of stelt u dat objectief gezien vast, dat het uitdoven aan de gang is?
Dat uitdoven is objectief vaststelbaar. Juist, ja. Als je kijkt naar de statistieken en de ontwikkeling in de statistieken, dan zie je dat dat steeds bergaf gaat. En dat blijft, ik zei 48% in Nederland, en dat houdt dan nog allerlei zaken in. Het zijn niet noodzakelijk allemaal erg gelovige mensen of kerkgangers enzovoort, dus dat is heel gevarieerd nog. Wat je wel ziet is, en dat geeft wat verwarring in de cijfers ook en in de interpretatie ervan, is dat, zoals sociologen het tegenwoordig noemen, is de liquiditeit van religie. Ik bedoel, wat je kunt meten is de aanwezigheid van religie binnen institutionele klassieke kaders. Bij de kerken, denk aan gemeenschappen, kerkgangers enzovoort. Dat verdwijnt. Maar dat wil niet zeggen dat het element religiositeit of spiritualiteit is verdwenen uit de samenleving. Yes. Dus dat is zich gaan bevinden op hele andere plekken. En dat is ook interessant, zie je overigens ook online. Hè? Dat er online heel veel interesse is voor religie, spiritualiteit enzovoort. En dat valt helemaal buiten de klassieke kaders die we kennen. Maar dat wil niet zeggen dat het verdwenen is. En in dat opzicht zou ik er als academicus ook wel voor pleiten om mensen op te leiden die ook een beetje begrip hebben van wat dat fenomeen is. Want ja, je hebt er mee te delen. Ik bedoel, de intellectuelen die wij opleiden aan de universiteit komen in posities terecht waar ze hoe dan ook ergens ermee te maken zullen hebben. Ja. En als je dan zit opvoedkundig, qua opleiding, op een niveau dat niet voorbij, laat ons zeggen, een lager schoolniveau komt, dan creëer je een grote kloof en ook een onkunde van leiders, toekomstige leiders. Dat vind ik wel zorgwekkend.
Wat is daarvoor nodig om dat te repareren of vooruit te brengen?
Ja, ik denk in eerste instantie, ik heb in mijn reden nogal gepleit voor religieuze geletterdheid. Dus ik denk in eerste instantie is gewoon kennis van zaken relevant. Wat je ziet is dat ook in het onderwijs religie niet meer als een belangrijk vak wordt zien. Ik heb zelf adolescenten in de middelbare school. En je ziet dat ook die jongeren, maar ook hun leerkrachten, iets hebben van ja, het vak godsdienst, dat goed. Of je dat nu doet of niet, dat is, doet eigenlijk niet ter zake. Ja. En dan valt op dat het kenniselement daaruit verdwenen is. Terwijl er bestaat ook geen beeld meer dat dat iets is waarop je kunt studeren, dat ook ingewikkeld is, dat ook kennis van zaken vraagt en dat dat niet enkel gaat over emotie of irrationele dingen, want zo is de beeldvorming, maar dat het eigenlijk ook gaat over oude en vaak fundamentele denktradities waar je best wel wat kunt uithalen. Ik bedoel, om zomaar te zeggen, ons denken over de verhouding tussen rationaliteit, irrationaliteit, of tussen autonomie en vrijheid, enerzijds, en gebondenheid, anderzijds. Dat soort klassieke vragen, die zitten eigenlijk al eeuwenlang in religieuze tradities. Er is heel vaak over nagedacht, heel uitgebreid. En door die vergetelheid vergeet je ook een denktraditie.
Ja, dus eigenlijk als je zegt, religie is een privé kwestie, hoeven we niet te bestuderen, dat doe je maar in je persoonlijke leven. Ja. Gooi je heel veel kennis weg ook.
Ja, dat is interessant, hè, want dat is eigenlijk de hele ontwikkeling in het Westen sinds de Verlichting. Dat religie, als je kijkt naar de 18e eeuwse filosofen, Kant en Hume enzovoort, eigenlijk van religie heeft steeds minder impact en hoort eigenlijk nog enkel op het domein van de moraal thuis. Voor een stukje zie je dat dat ook effect heeft gehad op religie zelf. Hè. Als je ziet dat religieuze leiders in het Westen, waar ze zich vooral over uitspreken, dan zijn het morele kwesties. Dus in zekere zin zijn ze meegegaan met die ontwikkeling. Terwijl historisch gesproken is dat veel breder. En om te zeggen dat religie enkel tot de privésfeer behoort, ik denk dat dat eerder een wens is dan een realiteit. Hmm. En dat is wel interessant. Ik bedoel, overal wereldwijd zie je dat dat niet zo is. En omdat het, en dat vind ik ook belangrijk, omdat religie mensen raakt op kernvraagstukken van hun existentie, kun je dat nooit enkel op het privé domein houden. Dat heeft altijd maatschappelijke relevantie en impact. Dus het is heel moeilijk om die scheiding zo strikt te maken.
Waarom willen we dat eigenlijk? Waarom is die scheiding historisch gekomen? Dat is een hele grote vraag natuurlijk, maar waarom?
Ja, die is begrijpelijk. Hè? Ik bedoel, religie heeft ook voor heel veel intolerantie en mistoestanden gezorgd. En dus zeker in de westerse geschiedenis, ook van godsdienstoorlogen, zie je dat het ook noodzakelijk was om dat terug te dringen. Dus je ziet met het oog op vrijheid en bescherming ook van het individu en van burgers, soms was het nodig om dat impact maatschappelijk te minderen. Tegelijkertijd zie je nu dat het helemaal wegduwen ervan ook problematisch is. Omdat het, denk ik, en dat is misschien een bredere uitspraak die je vanuit mijn vakgebied kunt maken, riskeert iets te ontkennen dat fundamenteel menselijk is. Namelijk dat eigenlijk je vindt tekenen van religiositeit of spiritualiteit, ja, sinds de oudste bronnen van de mensheid tot op vandaag. En om te gaan doen of pretenderen dat dat irrelevant geworden is, ik denk dat je dan eigenlijk ook in je wetenschappelijke studies een mensbeeld aan het hanteren bent dat niet helemaal recht doet aan de mens zelf. Dat is een vrij complexe vraag, maar wel een relevante, denk ik.
Ja.
Omdat ja, achter modellen, politieke of wetenschappelijke modellen, zitten ook mensbeelden. Hè. We kennen de homo economicus of de homo medicus enzovoort. Je kunt een biologische opvatting van mens zijn hebben of een zuiver economische, de mens als consument. Maar ja, je hebt verschillende mogelijkheden daar. Hè.
Is het ook misschien een deel van de motivatie om te zeggen, laten we dat privé houden, dat er een soort van glibberigheid is in wat religie betekent, ook voor andere mensen, en dat dus niet zo makkelijk een model van te maken is?
Ja, dat is zeker zo. En ik denk, wat ik altijd treffend heb gevonden, is dat ik ben ook ooit filosofie gaan studeren. En filosofie is volstrekt iets anders dan bijvoorbeeld theologie. Omdat bij filosofie kun je een denkkader hebben of een visie op de werkelijkheid in brede zin en op het bestaan en op vrijheid en op al die fundamentele begrippen. Maar je zit in een denkmodel. Terwijl bij religie heb je dat denkmodel, dat zit er ook altijd in, naast heel andere componenten. Bijvoorbeeld bij religie, je hebt nauwelijks filosofieën waar rituelen bij horen. Bij religie komt er ook heel vaak een fysieke en soms rituele component bij, die het ja, in dat opzicht, als je dat woord zou gebruiken, glibberiger maken of vager, of ook wat ambiguur. Denk aan rituele praktijken, zoals het offeren van dieren enzovoort. Hè. Ik bedoel, dat is, ja, dat kom je niet tegen in filosofische discussies. En dat maakt religie tot iets heel anders.
Ja.
En dus het raakt ook het fysieke en het existentiële enzovoort. Dus het komt op een andere manier binnen dan een filosofisch model. Over Plato of over Kant kunnen wij discussiëren. Maar goed, je kunt daarna verder gaan en dat raakt niet echt je eigen manier van staan in de wereld, kan voor een stuk, maar het blijft toch vaak cerebraal. Ja. En het andere raakt van, ja, maar hoe ga je ook om met lichamelijkheid? Als je de discussie voert over, ja, over het offeren van dieren bijvoorbeeld, hè, of over de slachtpraktijken, zowel in het jodendom als islam, ja, dat raakt op een heel andere manier omgang met je omgeving, of de kwesties rond besnijdenis enzovoort. Dat raakt heel fysiek, dus dat komt heel veel meer dichtbij. En dat maakt religie tot iets volstrekt anders dan filosofie.
Dus eigenlijk zouden we allemaal in ieder geval een basale kennis moeten hebben. Zegt u dan van de belangrijkste wereldreligies, of voor de religies in je eigen werelddeel of land?
Ja, ik denk, het moet beginnen bij kennis, omdat je krijgt ermee te maken en dan is het nuttig dat je, dat je er wat over weet, dat je het begrijpt. En dat je het niet altijd enkel ziet als een soort emotionele, irrationele component waar, laten we zeggen, goed opgeleide mensen weinig mee te maken
hebben.
Geen
last meer van hebben, ja.
Want dat werkt zo niet, vooral niet omdat je ziet dat in andere werelddelen ook goed opgeleide intellectuelen toch heel religieus kunnen zijn. Dus daar zit al een kloof. Soms is het nuttig om dat te weten. Het is ook nuttig omdat je kunt leren begrijpen wat gemeenschappen en hun identiteit beweegt. Als je bijvoorbeeld in het conflict met Rusland en Oekraïne zie je dat heel erg. Hè? De Russische identiteit in dat conflict is heel erg gekoppeld aan de Russisch-orthodoxe traditie. En de hele ideologie die daar rondhangt enzovoort. Ja, dan kun je die identiteit niet tot een zuiver politieke identiteit herleiden. Dan moet je gaan zien, dat heeft een veel breder cluster. Er zit een historisch traditie- en identiteitsdenken achter dat wij niet altijd mee hebben of niet snappen. Maar als je het niet bestudeert of dat die component niet meeneemt, dan mis je iets. Hm. En dan ben je oordelen aan het uitspreken over de Russische manier van denken, terwijl je een essentieel component daarvan, toch minstens voor hen, er hebt uitgefilterd.
Of je eigen strategie is beperkt in het omgaan met zulke landen.
Ja, dat zie je. Dus in mijn oratie gaf ik ook aan dat iemand als Madeleine Albright, die voormalig Secretary of State was voor de VS, als Secretary of State, dus minister Buitenlandse Zaken, in diplomatieke gesprekken, dat is gaan merken dat je strategisch diplomatiek soms missers maakt doordat je die drijfveren van gemeenschappen er hebt uitgefilterd. En eigenlijk hebt miskend dat zo'n rol speelde.
Ja, en dan schiet je tekort inderdaad in je analyse.
Ja.
Is het ook zo
dan
dat
dan gaat
je
het over kennis, inderdaad.
Ja,
die kennis heb je nodig en daarvoor moet je zelf niet gelovig zijn, dat is niet het punt. Mm-hmm. Maar wel je realiseren dat het areligieuze, zoals we het hier evident vinden, op vele andere vlakken en geografisch op vele andere gebieden, toch niet zo evident is. Gewoon dat.
Ja, dat is voldoende.
Dat gaat over feitenkennis, hè.
Of zou je ook, als je een stapje verder gaat, dan beleef je bijvoorbeeld eens een ritueel in een andere godsdienst. Dat zou misschien nog veel meer kennis kunnen opleveren dan het zuiver theoretische.
Ja, en dan komt het andere element in. Dat heb je, en dat gaat een stapje verder dan het zuiver theoretische. Namelijk, het vraagt ook soms empathie. En dat empathische gegeven is belangrijk. En dat staat vandaag vaak onder druk. Hè. Je ziet allerlei overtuigingsgemeenschappen die met elkaar in de clinch liggen vandaag. Ook op social media en online gaat dat ook heel snel. Die elkaar vaak het vermogen ontkennen om in te leven in de ander zijn situatie. En dan wordt het heel complex. Dus dat element van empathie en eventjes intreden in hoe een ander denkt, maar ook praktiseert en beleefd. Dat, dus dat, die dubbele component, hè, niet enkel het denken, maar ook, ook een soort praktijk, dat meemaken kan wel helpen om begrip te hebben voor anderen. Eigenlijk gaat het over ontmoeting, hè? En dat blijft fundamenteel.
Ja, inderdaad. En in hoeverre je op je eigen voorwaarden iemand kunt ontmoeten. Dus ja, inderdaad, als je die religie eruit filtert, als je zelf niet gelooft, dan zijn dat jouw voorwaarden, maar er is een andere persoon met diens eigen voorwaarden.
Ja, en daar zit een soort antropologische component in. Hè? Op zich, van het vakgebied theologie is dat niet zo vreemd. Omdat theologie altijd ook een antropologie is. In de kern van de manier waarop je het vakgebied heet, theos, logos, hè? Dus een leer of een doctrine over wat God is, wat het religieuze is één zaak. Maar een kernvakgebied in wat wij doen is ook altijd antropologie. Namelijk, hoe denk je over de mens? Je kunt die twee niet uit elkaar halen. Anders wordt het ook heel abstract. En het gaat net heel vaak over menselijke omgang, menselijke dialoog, menselijke verlangens enzovoort. Dus het is heel essentieel.
Hoe heeft u dit bestudeerd eigenlijk? Welke bronnen gebruikt u?
Oh ja, kijk, ja, als historicus is dat natuurlijk heel interessant. Je hebt heel veel bronnen, om te beginnen. Kijk, ik bestudeer voornamelijk de Joods-christelijke traditie en de verhouding tussen christendom en andere componenten, zowel het politieke als andere religieuze tradities, het jodendom, ook islam enzovoort. En hoe die met elkaar in spanning zijn gekomen, vaak ook in conflict en soms heel agressieve conflicten. En natuurlijk, het zijn oude tradities, dus je hebt een overvloed aan bronnen. Dat betekent dat je er ook keuzes in maakt.
Ja.
Mijn specialiteit zit vooral in de 19e, 20e eeuw. In de manier waarop tradities, als je kijkt naar de late, vroeg 20e eeuw, late 19e en vroege 20e eeuw, zag je dat die tradities, zeker hier in het Westen, heel erg geclusterd zaten. Namelijk heel defensief. Ik bedoel, ja, ieder op zijn eigen eiland en de ander bestrijdend als ketters enzovoort. Hè. Dat is een oude traditie. Het heeft heel lang geduurd. Tegelijkertijd zie je dat er heel veel bronnen zijn, en tegenwoordig ook heel veel onderzoek, internationaal, naar hoe dat gekanteld is in de periode van de Twee Wereldoorlogen. En dat is heel interessant, want ook daar had het weer met politiek te maken, namelijk de hele ervaring van trauma en van elkaar bekampen enzovoort, contrasteerde met een ervaring van we moeten ook als mensheid samenwerken en universele, herkenbare elementen van elkaar erkennen. Ook empathischer zijn daarin. En dan zie je dat in de late jaren 40 allerlei ontwikkelingen gebeuren. Je hebt in 1948, nu 75 jaar geleden, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Maar die gaat tegelijkertijd in datzelfde jaar in Amsterdam bijvoorbeeld met de oprichting van een Wereldraad van Kerken, waar heel veel, honderden kerken op den duur besluiten om niet meer elkaar te beconcurreren, maar te gaan samenwerken. Enzovoort. En te zoeken naar eenheid. Dus dat soort bronnen zijn interessant. En te kijken naar hoe mensen vanuit een geleefde ervaring van spanning en tegenwerking en eigenlijk niet in dialoog treden, komen tot de noodzaak van dialoog. Intreden met de ander en kijken waar, ja, wat hebben we gemeenschappelijk als mens.
Vanuit de noodzaak, inderdaad.
Ja.
Omdat er een gewelddadige geschiedenis aan
die
vermeden moet worden.
Ja, dus heel die, die mensenrechten traditie komt voort uit conflict.
Ja.
Dat is wel belangrijk, dat vergeten we vandaag wel eens. Als we het hebben over de mensenrechten, dan gaat het vooral over onze grondrechten en over bescherming van het individu. Terwijl in essentie, die generatie, ging het over het opnieuw erkennen van de ander, zonder die andersheid van de ander te ontkennen. Dat is een heel andere insteek. Het is soms moeilijk vandaag, als we spreken over onze rechten en mijn rechten, om te vatten waar die vanuit voortgekomen zijn.
En dan is inderdaad het heel voor de hand liggend om te denken dat het wensdenken is om te zeggen, wij zijn voorbij die religie. Daarmee zeg je eigenlijk, we zijn met z'n allen op het punt dat we het niet meer nodig hebben. Daar zit een soort morele superioriteit in, van we zijn daar voorbij, we zijn voorbij ontwikkeld.
Wat je daar noemt is interessant, omdat je ziet dat dus de kritiek op die West-Europese beeldvorming, hè, van wij zijn geseculariseerd, wat klopt, hè, het is gewoon aantoonbaar zo, naar de gedachte, de projectie die er vaak aangehangen wordt door intellectuelen, en overal zal de secularisatie op deze manier gaan plaatsvinden. Die gedachte, die projectie, die wordt steeds meer ook vanuit de hoek van postkoloniale studies en cultural studies tegengesproken. Dat vind ik wel boeiend om te zien.
Zoals ook het einde van de geschiedenis aangekondigd is en natuurlijk ook niet heeft plaatsgevonden. Nee, nee.
En dus steeds vaker zie je dat vanuit andere hoeken en vanuit andere continenten ook gezegd wordt van ja, maar dit is typisch een westerse projectie op de rest van de wereld, omdat jullie alweer aan het aankondigen zijn wat bij ons zal moeten gaan gebeuren. En dat werkt zo niet. Dat is wel interessant, want dat plaatst een blikveld dat wij als vanzelfsprekend en universeel vinden, terug in een heel eigen particuliere hoek. En het is wel best een ingewikkeld debat dat daaruit ontstaat, natuurlijk.
Ja. Het is misschien een wat nederige opstelling dan we tot dusver gewend zijn ten opzichte van andere werelddelen. Denkt u dat het snel op zo'n punt komt?
Ik vind het vooral interessant als je kijkt hoe de ontwikkeling in wel wat werelddelen, ook in Centraal-Afrika tegenwoordig enzovoort, ook aan academische instellingen en universiteiten is dat er een heel ander zelfbewustzijn is ontstaan. Je ziet dat ook in internationale studentenuitwisselingen bijvoorbeeld. Hè. Voorheen had je in Latijns-Amerika, maar zeker in Afrika, heel erg de gedachte, je moet in Europa gaan studeren om een goed diploma te halen enzovoort en dan terug te keren. En die gedachte van Europa als voorbeeld, die kantelt stilaan. En dus daardoor krijg je meer een zelfbewustzijn van wij hebben eigen intellectuele, academische tradities enzovoort, vanuit een eigen context, een eigen traditie en een eigen culturele setting, die heel anders is, die net zoveel waard is. En dat geeft een ander gesprek. Dat vind ik wel interessant. En veel van die studenten, als ze hierheen komen, komen ook met een andere mindset hierheen. Komen zelf niet meer hierheen vanuit de gedachte, daar is het superieur en daar moeten wij van gaan leren, want voor een stuk was dat ook toegeëigend in andere, in vroegere koloniale gebieden. Die mindset verandert en dat is op zich heel positief.
Is het nou zo dat ik snap de relatie tot andere werelddelen en dat het voor beter begrip zorgt als we ons daar beter in verdiepen. Snappen we onszelf ook beter als we onze eigen religieuze geschiedenis serieuzer nemen en die niet buiten grof vuil zetten?
Ja, voor een stuk wel, hè. Omdat veel van ons discours over waarden enzovoort komt uiteindelijk voort uit een heel sterk religieus ingebedde traditie.
Of je het nou wil of niet, dat is zo.
Nee, het is dat. En zelfs de afzetting daartegen is ook een gevolg daarvan. Ja. Dus je kunt het nooit helemaal loskoppelen. Wat niet wil zeggen dat het discours dat wij hebben, ik sprak over de universele verklaring van de rechten van de mens, je ziet dat natuurlijk dat daar voor een groot stuk ook die achtergrond achter zit. En tegelijkertijd moet je die er ook van loskoppelen. Dus die inbedding is er en dat helpt om te begrijpen, maar dat wil niet zeggen dat je religieus alles weer moet gaan claimen. Mm. Dat al wat er hier aan waardendiscours is, eigenlijk stiekem toch religieus is. Dat kan niet de bedoeling zijn, denk ik. Want dat, dan krijg je een soort recuperatie, en restauratiedenken, wat weinig zinvol is.
En toch her en der in het politieke spectrum wel gebeurt.
Ja, en wat interessant is dat impliciet of expliciet in het politieke discours al dat soort argumenten terug binnensluipen natuurlijk. Hè. Je ziet in programma's van nieuwe politieke partijen, zie je dat wel wat bijvoorbeeld traditioneel christelijk sociaal denken terug binnenkomt. Zonder dat dat altijd zo expliciet genoemd wordt.
Ja,
ja, dat is boeiend om te zien. Je hebt ook vaak, als je gaat zoeken naar vernieuwing of verandering, dan kun je niet altijd alles zomaar out of the blue herdenken. Dus dat, dat is ook hoe traditie werkt natuurlijk. Hè. Je hebt ook vaak nood aan terugkeren naar het verleden en vaak vergeten elementen uit het verleden om te vernieuwen vandaag.
Mm.
Dat is interessant. Dat is ook voor een stuk mijn studiegebied, naar hoe werkt hervorming in tradities en religieuze tradities. Dat werkt niet zoals in managerial of in grote bedrijven. Je kunt hervormen door te zeggen, we gooien het om, we gaan volstrekt innovatief en een ander concept invoeren enzovoort. We gooien de helft buiten en we doen iets volstrekt nieuws. Dat kan in een bedrijfssetting. In een religieuze traditie kun je enkel hervormen, en nu heb ik het echt over religieuze tradities natuurlijk, niet over politieke partijen, al hebben ze dat ook wat, door toch terug telkens naar je basis te keren. En dus je kunt niet hervormen zonder bronnen. Dat is wel interessant. Ook naar de politiek toe, omdat je ziet dat politici wel eens de neiging hebben te zeggen hoe religies zich moeten ontwikkelen van buitenaf, en dat werkt dus niet.
Nee.
Als je religieuze gemeenschappen onder druk zet, extern, om een bepaalde richting uit te gaan, en je doet dat enkel extern, met militaire druk of politieke druk of journalistieke druk, dan krijg je vaak eerder verstarring en tegenkanting en ook het opsluiten of segregatie in de eigen gemeenschap en ja, versterkte identiteitsvorming eerder dan tegemoetkoming. Dus je moet altijd, als je wil verandering hebben in een religieuze traditie of gemeenschap, dan moet je met de mensen van binnenuit werken en dan moet je argumenten vinden die aansluiten bij de eigen bronnen van die traditie.
Hm.
Dus dat betekent altijd weer een herlezing van je oorspronkelijke bronnen.
Ja.
Dat is best een fundamentele oefening.
Ja, juist zeker als je niet erkent of wilt erkennen dat zo'n grote rol speelt. Je zult je erin moeten verdiepen om er iets mee te kunnen. Je moet het erkennen in eerste instantie.
Ja, dat is zo. Ja. Ja. Omdat een religieuze traditie kan verandering maar legitimeren vanuit haar eigen identiteit.
Hmm.
En die bronnen zijn daarvoor fundamenteel. Dus ja, dat werkt niet anders.
Ja, het komt er niet aan.
Wil je in fundamenteel of fundamentalistisch christelijke gemeenschappen verandering, dan zul je toch naar een herlectuur van schriftteksten moeten. En kijken van welke schriftteksten kunnen nu misschien ons helpen om dit anders te gaan doen vandaag.
Ja.
Dat moet je doen. En dat is net hetzelfde zo voor islamitische gemeenschappen. Je zult terug moeten naar, zijn er in onze traditie, in de Koran, maar ook doorheen de geschiedenis, andere vormen geweest die wij misschien vergeten zijn, die we terug kunnen bovenhalen en die maken dat het legitiem is om het anders te gaan doen dan wat we vandaag doen.
Hm. Dus wederom in iemands eigen taal, in iemands eigen voorwaarden een gesprek voeren.
Ja.
Dat is effectief.
Ja.
En je moet
voor een stuk altijd van binnenuit werken.
Ja. Hoe gaat uw onderzoek verder? Of houdt het hierbij op, wat dit betreft?
Nee, het houdt nooit op. Hè. Dus nee, mijn onderzoek, heel technisch, ging heel vaak over de jaren 1920 tot 1960, bijvoorbeeld, om het nu heel precies te zetten. En de hele omwenteling die in het religieuze, en ook in de rooms-katholieke en christelijke wereld, Europees en wereldwijd is gebeurd. Daarvan een gesloten defensief bolwerk naar dialogaal. Zoiets als interreligieuze dialoog bijvoorbeeld was in de jaren 1920 verboden voor katholieken, was in 1965 aangewezen.
Mm.
Dus dat gaat over een periode van 4 decennia waar een stem te horen viel die volstrekt anders was dan een aantal decennia eerder. En hoe werkt dat? Dat was heel vernieuwend en je ziet dat heel veel van het onderzoek geïnteresseerd was en is naar de omwentelingen in de jaren 60. Het is nog steeds heel interessant om daar naar te kijken, want de jaren 60 zijn überhaupt cultureel als omwenteling en als tijdperk heel boeiend. Hè? Maar steeds meer, ook met dat de tijd vooruit gaat voor contemporaine historici, zie je dat ook leidde tot tweespalt, polarisatie, crisis in de jaren 70-80. En dat is wel interessant. Dus het hele cluster van ontwikkeling, hoe gaat dat in Europa en hoe is dat gegaan? Die secularisatie waar we het over hadden, maar ook de verandering van identiteit en de positie van religie in West-Europa, maar ook breder in Europa, met name in de Koude Oorlog, tot en met de jaren 80. En daarna krijg je weer in 89 een hele omwenteling. En wat voor impact heeft dat gehad? Dat is wat steeds meer op tafel komt te liggen nu. Wat is het impact van de hele Koude Oorlogssituatie geweest op religieuze identiteit in het Westen? En wat daarna? Dat is een heel onderzoeksveld dat zich voor historici opent, dus dat is best wel boeiend.
Daar gaat u zich op storten.
Ja, ik heb ook al wel wat onderzoek gedaan naar de hele verhouding tussen bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke traditie en ook Rome en Moskou, dus de Russisch-Orthodoxe wereld, in die periode, voor en na de val van de muur. Dat is echt fundamenteel anders en het is goed om te kijken naar hoe dat ontwikkeld is.
Is daar nu weer een soort kantelpunt gaande met de houding van Rome ten opzichte van de Russisch-Orthodoxe kerk? De paus heeft zich uitgesproken over het conflict Oekraïne en Rusland.
Dus daar gebeurt heel veel, omdat het interessante is dat die kerken en kerkleiders, het gaat over gemeenschappen waar miljoenen, soms in het geval van de Rooms-Katholieke kerk heb je 1,3 miljard katholieken wereldwijd, dus het gaat over een grote gemeenschap. De Russisch-Orthodoxe kerk is ook behoorlijk groot. En je ziet dat de verhoudingen tussen die gemeenschappen schuiven, ook als gevolg van dat conflict. Dus dat is best wel ingewikkeld om te zien. En dus interreligieuze of interchristelijke dialoog is altijd ook gemeenschaps- en dus ook politiek gebonden. Dus daar weer, het is niet enkel een privézaak. En dat is het al zeker niet, omdat religieuze leiders van grote gemeenschappen transnationaal werken. En dat is heel anders. Hè. Politiek is nog altijd binnen soevereine natiestaten gebonden of binnen grotere clusters, Europa enzovoort.
Ja.
Maar iemand als een paus, ja, die overstijgt dat voor een stuk. En dat maakt het heel ingewikkeld, maar ook boeiend om te zien. En dus als het gaat over conflicten, speelt dat een eigen rol. Anderzijds, als het gaat over bijvoorbeeld de hele ecologische ontwikkeling vandaag, is dat ook relevant. Wanneer iemand als de paus zich uitspreekt over de noodzaak van ecologisch burgerschap, wat hij heeft gedaan, wat soms hier te weinig wordt gelezen, dan bereikt hij daar veel meer mensen mee dan de doorsnee Belgische of Nederlandse politicus die dat zegt natuurlijk.
Ja.
Dus dat impact is er. En dat is wel interessant om ook dat te bestuderen.
Ja, het gaat door, inderdaad.
Ja,
en we hebben
door, ja.
Alle oude kennis nodig om het heden te kunnen interpreteren.
Ja, absoluut.
Dat is heel duidelijk. Bedankt voor deze uitleg en succes met het onderzoek.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Univers Audio. Volgende maand een nieuwe.